Namens de Kerkraadgemeente een paar afkondigingen vooraf. Aanstaande woensdag is er 's avonds bidstond voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19:30 en zal door mij worden geleid. Aanstaande donderdagmorgen is een vrouwengesprekskring. En aanstaande vrijdagmorgen van 10 tot 12 bent u en jij welkom om de verjaardag van mij te gedenken. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de voorjaarszendingscollecte van de Hersteld Hervormde Kerk. De tweede collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. De collecte bij de avondmaalstafel is voor de armen in het Roemeense dorp Pardureni. Tot zover de afkondigingen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij opnieuw zingen uit Psalm 84 en nu het 4e vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Psalm 84, het 4e vers. Wij samen naar Gods heilige wet en de samenvatting ervan uit de mond van de Heer Jezus zelf. En zingen wij daarna de berijming van de 10 geboden. Och, of wij uw geboon volbrachten. Dat is vers 9. De 10 geboden des Heren. Het 9e vers na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypterland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Voorbereidingsdienst stonden we stil bij die indringende vraag die de discipelen zichzelf, maar ook de Heer Jezus stelden: ben ik het? We lezen vanmorgen verder in Marcus 14, vers 22 tot en met 26. Marcus 14 is de schriftlezing, vers 22 tot en met 26. Daar luidt Gods woord als volgt: en als zij aten, nam Jezus brood, en als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, en zij dronken allen uit dezelfde. En hij zei tot hen: dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Vanmorgen staan we stil in de toeleiding naar de tafel bij vers 22 tot en met 25 en vanavond in de dankzeggingsdienst vers 26. Wij denken in de voorbeden aan Wim den Boer, die nog erg zwak is na zijn terugkeer uit het ziekenhuis. Op 11 maart, aanstaande vrijdag, krijgt hij een heel belangrijke uitslag die zal laten zien in hoeverre er nog kwalijke resten zijn overgebleven. We denken ook aan Karin van Eck. En ik zag dat mevrouw Garretsen weer in de kerk is. Daar zijn we bijzonder dankbaar voor. We bidden ook voor haar, voor Theo Riedijk, die behoorlijke pijn nog steeds ervaart van de operatie. En we denken aan Lily, die deze week geopereerd moet worden. Een hele zware operatie. Een operatie aan haar linkerheup en tegelijk ook een spierverlenging. En daarna een lange tijd van revalidatie. Nou, dat is heel wat voor jou, Lily. Maar wij weten dat de Heer ook voor jou zorgt. En we mogen ook als gemeente vanmorgen voor jou en voor alle die om je heen staan bidden. Zullen we dat samen doen? Laten wij bidden. Trouwe Heren, we danken u van harte dat u ruimte en woning wilt maken. Niet alleen in dit kerkgebouw, waarvan de deuren zijn opengegaan door de koster vanmorgen, maar ook in onze harten. En dat is wel het grootste wonder, Heren, dat u woning wilt maken in onze harten. Dat die plek, het binnenste van ons leven, waar geen plek is voor u, dat u dat wilt innemen door uw genade. En als we dat meegemaakt hebben, ondervonden hebben, als we mogen zeggen, hij is ook voor mij gestorven, gekomen. Heer, dan kunnen we het wonder van morgen ook niet op. Ook al kunnen we er qua gevoel misschien niet bij. Maar dan mogen we toch in de weg van de gehoorzaamheid van morgen aankomen. En het wonder wat veel te groot is voor ons verstand, proeven en smaken, dat u zichzelf hebt overgegeven tot in de dood. Ja, dat u zichzelf, zoals ze vroeger zeiden, hebt doodgeliefd aan het kruis. Liefde tot in de dood, voor zulke ellendige zondaren als wij zijn. Want Heren, wij hebben niets. Niets wat wij u kunnen aandragen. Lege handen. Ten diepste ook, Heren, lege harten, als ze niet volgemaakt zijn door u en uw genade. En wij bidden, Heren, als we vanmorgen in de prediking stilstaan bij de woorden die u sprak tijdens het laatste avondmaal op aarde, dat die woorden vanmorgen zullen klinken alsof ze uit de mond van uzelf komen. Neem, mijn kind, en eet. Neem, mijn kind, en drink, want de weg zou voor u te veel zijn. U weet hoe we ons voorbereid hebben. Wij halen, Heren, de graad en de maat van de heiligheid die u verlangt niet. Nooit. En als het van onze voorbereiding afhangt, dan is de tafel leeg vanmorgen. Maar u weet ook, Heren, of we in ons geweten, in ons hart gevonden hebben, die gezindheid, u lief te hebben met heel ons hart. Dat er tussen onze geboorte en het leven nu, en gaandeweg of heel plotseling wat gebeurd is, wat we niet anders kunnen beschrijven dan de wedergeboorte uit u, het nieuwe leven wat u geschonken hebt, het verstand wat verduisterd was, wat u verlicht. Het hart wat voorheen alleen maar gericht was tegen u en op onszelf gericht, dat dat nu naar u uitgaat. Dat wij de Heer Jezus niet meer kunnen missen. O, laat, Heren, iedereen die behoefte heeft aan de Heer Jezus, die hem kennen mag en hem verlangt dieper te kennen, niet afblijven. Maar laten ze komen, misschien wel voor het eerst, om de dood van u te gedenken en te verkondigen. Zegen alle Heren die worstelen, die sterk op zichzelf zien en daarom denken dat het nooit kan. Wij bidden dat ze vanmorgen de blik buiten zichzelf mogen slaan, op u en uw lijden en sterven, voed uw kinderen, Heere, in het bijzonder zij die heel zwak zijn en twijfelmoedig. Voed u ze met uzelf. U zegt het immers, ik ben het levende brood en wie in mij gelooft, die mag mij eten en drinken, want dat is het leven. Zegent u, Heere, allen die niet aan kunnen gaan en dat ook weten. Omdat er wat tussen ligt, omdat ze u niet kennen. Of omdat er dingen gebeurd zijn die het onmogelijk maken om vanmorgen aan te gaan. Laat dat ons niet koud laten, Heere, maar wilt u ons aanraken. En ons laten zien dat als wij niet aan kunnen gaan, wij ook een keuze maken. We bidden, Heere, voor de jongeren. In het bijzonder ook voor degenen die de belijdeniscategorisatie volgen en over niet al te lange tijd belijdenis zullen gaan doen. En deze dienst op een heel andere manier weer meemaken dan voorheen. Wij bidden, Heere, dat ook zij hun hoop en verwachting helemaal op u mogen stellen. Verleent u ze daartoe uw genade. Gedenk, Heere, degenen die thuis zijn, die meeluisteren, die deze dienst niet mee kunnen maken hier vanwege ziekte of ouderdom. We bidden het bijzonder voor Wim den Boer, die zo zwak is, hoewel weer thuisgekomen ervaart dat zijn leven maar heel langzaam weer opgepakt kan worden. En nu die spannende week, wat zal de uitslag van vrijdag brengen? Geef, Heere, overgave aan u, aan hen beiden, en doe Wim aansterken, opdat hij te zijner tijd, op uw tijd, zich ook weer bij de gemeente kan voegen. We bidden voor Karin, wilt u haar ondersteunen van dag tot dag. En mag die psalmregel die we net zongen ook voor haar gelden. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, omdat u de kracht verleent. We bidden voor Theo, Heere, wees hem nabij in de pijnen die hij ervaart. De nasleep van de operatie, wat kan het ons hinderen, Heere? Geef dat de tijd die hij door moet maken, toch ook een gezegende tijd mag zijn. Omdat hij ervaart het alleen niet te kunnen. Laat hij zo al zijn bekommernissen op u werpen, om te ondervinden dat u voor hem zorgt. Wij danken u dat mevrouw Garrissen vanmorgen bij ons mag zijn. U weet ook, Heere, hoe de afgelopen weken gegaan zijn. Hoe zwak we kunnen zijn na een intense, hevige operatie. Wilt u haar voeden vanmorgen met uzelf. Opdat ze geestelijk, gesterkt, voort mag gaan. En mag verkondigen dat u goed bent en dat in u geen onrecht wordt gevonden. Wij denken ook aan Lily vanmorgen. Wat een spannende week voor haar. Een operatie waarbij we onszelf moeten overgeven aan doktoren, aan artsen die heel kundig zijn, maar tegelijk de spanning ook, hoe zal het gaan, en dan de tijd erna. Heer, ook voor de ouders zal dat de nodige spanning met zich meebrengen. We bidden allereerst voor Lily, Heer, dat zij zich mag toevertrouwen aan u. Die vanmorgen ook tegen haar zegt, ik zorg voor jou. En mag ze zo, Heere, in het gebed op u, in het vertrouwen op u, naar het ziekenhuis gaan. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Draag haar, draag allen die om haar heen staan en meebidden. En laten wij als gemeente ook mogen meebidden, Heere, in de zorgen die al zo jong in haar leven zich openbaarde. Trouwe God, verheerlijk uw naam in haar leven. Opdat in de gebrokenheid van het leven wat wij soms zo diep kunnen ervaren, we nochtans mogen meemaken dat uw genade sterkt. En dat we ons kruis zelfs vrolijk dragen kunnen. En dat we zo een getuigenis zijn voor anderen om ons heen. Onze ogen zijn op u, Heere. Wilt u ons vanmorgen verrassen? Uzelf centraal stellen. zodat alles wegvalt en dat maar één ding overblijft. Alles wat aan u is, is begeerlijk, is prachtig, is schitterend. Hij is mijn liefste. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de preek Psalm 22, vers 13 en 15. Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrees. En het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen. Ten wis geleid, wie God zoekt, zal hem prijzen. En ook vers 15, zingen wij Psalm 22, vers 13 en 15. Weet u, misschien hebt u die vraag ook wel, wat gebeurt er nu eigenlijk aan het avondmaal? En jonge mensen, zeker als je nog geen belijdenis gedaan hebt en je misschien een toeschouwer voelt, nog meer dan anders wellicht. Wat gebeurt er nou eigenlijk rond het avondmaal? Misschien is het goed om met die vraag in ons achterhoofd te luisteren naar de instellingswoorden van de Heer Jezus. Wat gebeurt er? Wat betekent het avondmaal? Dat brood en die wijn die rondgaan en waar de gelovigen van eten. Jezus heeft tijdens de laatste maaltijd op aarde woorden uitgesproken die we nog steeds uitspreken. Instellingswoorden. Op een heel bijzonder moment in zijn leven. Het is de laatste keer dat hij met zijn discipelen deze maaltijd gebruikt. De volgende keer dat hij de maaltijd gebruikt is niet op aarde, maar in het koninkrijk van God, zegt vers 25. En dan niet met een paar discipelen, maar dan met een schare die niemand tellen kan. De vrucht van de wijnstok, nieuw gedronken in het koninkrijk van God. Dan zullen we onze ogen uitkijken, gemeente. We zullen ons misschien ook wel verbazen en verrast weten over degenen die daar gemist worden. En over degenen die er zijn. Want ik geloof vast, dat is ook bijbels, een avondmaalsgang maakt je niet zalig. Dat is niet de grond voor het eeuwige geluk. Vandaar die opmerking dat er in het koninkrijk van God van de vrucht van de wijnstok gedronken wordt door mensen die hier nooit aan het avondmaal kwamen of durfden te komen. En tegelijk, en Judas is het beste bewijs ervan, en Ananias en Safira, huichelaars zijn er in alle tijden geweest. In uw naam geprofeteerd, in uw naam avondmaal gevierd. En het zal blijken dat ze er niet zijn. Wat maakt dan wel zalig? Dat is alleen de Heer Jezus en zijn werk. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En dat is een vraag die ik op het hart gericht wil stellen. Is dat zo? Gemeente, weet je dat? Dat moet je weten hoor. Dat het verzoenende sterven van de Heer Jezus het rustpunt is van je hart. Als je dat niet weet, dan is er iets grondig mis met je. En dan ben je heel ongelukkig. Ook al verbloem je dat ongeluk met van alles en nog wat. Vader vol van mededogen, las ik deze week, zie ons arme zondaars aan. Sla op ons uw vriendelijke ogen. Jezus heeft voor ons voldaan. Ja, hij heeft voor ons voldaan. God neemt ons als zondaars aan. Hetzelfde recht dat hem deed sterven, doet ons het eeuwig leven erven. Nou, leeft dat van binnen? Is dat taal waarvan je zegt, ja, dat leeft toch in mijn hart? Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan is die maaltijd straks toekomstmuziek, maar wil de Heere zijn kinderen op aarde bemoedigen en versterken. En daarom de avondmaalsviering van vanmorgen. En wat doen we daar dan aan die tafel? Nou, wat deed Jezus? Laten we ons dat eerst afvragen. Jezus voegt zich in een bepaalde orde. Het ging er wat anders aan toe dan nu. Jezus voegt zich in een liturgie. Bij ons staat het avondmaal toch nog een beetje op zichzelf. Het maakt wel onderdeel uit van de eredienst, maar ten tijde van Jezus maakt het ook onderdeel uit van een veel uitgebreidere maaltijd, waar gegeten en gedronken werd. Als iedereen zijn plek had ingenomen, dan begon de gastheer met het uitspreken van de zegen. Zo begon de maaltijd. Daarna gaf hij een beker wijn door, waaruit iedereen mocht drinken. En vervolgens werd het eten binnengebracht. En jonge mensen, als je dan kijkt wat voor eten er binnengebracht wordt, dan is dat eten wat herinnert aan de ballingschap in Egypte en aan de uittocht uit Egypte. Wat ligt er op het bord? Bittere kruiden. De bitterheid van de slavernij. Gestampte vruchten. Wat ligt er nog meer op het dienblad? Een lam, een geslacht lam. En ongezuurde koeken. Dat waren de ingrediënten van de maaltijd toen. En eerst vertelde de gastheer, als het eten op tafel stond, wat er allemaal gebeurd was in de geschiedenis. Hoe God op wonderlijke wijze het volk van Israël ten tijde van die ballingschap in Egypte bewaard had, maar ook ze uitleidde uit Egypte. En dan werd er gezongen. En ging er opnieuw een beker wijn rond. En daarna werd er pas gegeten. De gastheer sprak een zegen uit. En dan kon iedereen beginnen. En zo denken de discipelen ook te kunnen beginnen. Maar dan, als Jezus dan gaat opdienen, wijkt hij ineens af van de normale volgorde. De gewone volgorde was, het brood werd dan gebroken, genomen en uitgedeeld en er werd gezegd, dit is het brood der verdrukking wat uw vaderen in Egypte gegeten hebben. En nu opletten. En als zij aten, vers 22, nam Jezus brood en als hij gezegend had, dat gaat allemaal nog heel normaal, brak hij het en gaf het hun en zei, dit is het brood der verdrukking. Dit is mijn lichaam. En dat is nieuw. Dat moet voor de discipelen een totale verrassing zijn geweest. Als ze tot op die dag altijd gewend waren om het brood der verdrukking te horen. Nu zegt Jezus, dit is mijn lichaam. Hoe kan dat nou, jonge mensen? Hoe kan nou iemand in levende lijven voor je staan en zeggen, kijk, hier is brood, dit is mijn lichaam. Ik geef je een stuk van mijn lichaam. Nou, dat betekent het ook niet. Als je het letterlijk neemt, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat doet, dan kom je daar wel op uit natuurlijk. Dan zeg je, ja, het brood wat gebroken wordt en wat rondgaat en wat de misdienaar opdient, dat is echt het lichaam van Christus, het heilige lichaam van Christus. Je moet het blijkbaar niet letterlijk nemen. Hoe dan wel? Je mag het zo vertalen, dit is mijn wezen, dit ben ik. Ik deel mijzelf mee aan u. En dan trek ik een lijn om het iets duidelijker te maken naar Johannes 6. Waar Jezus van zichzelf zegt, ik ben het levende brood. Uw vaders aten het brood dat uit de hemel kwam het manna. Maar ik ben het levende brood. En mijn vlees is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. En dat doet de Heer Jezus vanmorgen ook. Ik ben het levende brood. En als de beker en als het bord straks rondgaat, dan hoeft u niet te denken dat daar letterlijk het lichaam van Christus op gediend wordt. Een herhaling van het offer van Christus. Nee, op geestelijke wijze ontvang je de Heer Jezus Christus aan het avondmaal. Verbroken als hij werd op Golgotha. Ik kan me voorstellen dat u nog steeds denkt, ja, maar waar gaat het dan om? Wat bedoelt u dan? Oké, het is niet letterlijk, het is op geestelijke wijze. Maar wat is dat dan op geestelijke wijze, het lichaam van Christus eten? Wij roepen de Heilige Geest straks ook aan. Sursum corda zal klinken. Omhoog de harten. We moeten niet aan het stukje brood op het bord en aan de druppels wijn in de beker blijven vastkleven. Daar moeten we niet al te zeer op gefocust zijn, zegt het avondmaalsformulier. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat er een verbinding ontstaat tussen het brood en de wijn en de gelovigen. Is het zo werkelijk? Ja, zo werkelijk is het. En als wij niet zo werkelijk denken, dan zijn wij niet zo reformatorisch als wij belijden te zijn. Dan moet u artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis nog maar eens lezen. Waar onder andere dit staat. Dat het avondmaal is ingesteld om de wedergeborenen, dat zijn degenen die in hem geloven, te voeden en te onderhouden op geestelijke wijze. En zegt Jezus het zelf zo ook niet. Wie mijn bloed drinkt en wie mijn vlees eet, die blijft in mij en ik in hem. Blijkbaar is er een verband tussen het eten en drinken aan het avondmaal, het geloven in de Heer Jezus Christus en het blijven in hem. Christus wil dus een geestelijke verbondenheid tot stand brengen en onderhouden en versterken. En wat heb je nou meer nodig als kind van God dan dat? Je kunt zeggen, ja, maar het geloof is voldoende. En dat is ook zo. Het geloof is voldoende. Maar tegelijk zal ieder gelovige zeggen, maar ik heb er nog zo weinig van. Ik ken er nog zo weinig van. En ik ben vaak zo zwak en ik twijfel zo vaak. Nou, dat is nou de reden waarom God als een huisvader zijn kinderen aan tafel roept en zegt, mijn kinderen, kijk dan maar. En voel het maar. Als je de wijn drinkt en als je het brood tot je neemt, zo zeker is het. Stel je nou voor, je houdt van je vader met heel je hart. Maar je blijft op een afstand staan en je zegt, ja, maar ik ga niet bij hem aan tafel zitten. Ik ga niet met hem eten en drinken. Kom nou, ik hou van hem, dat is toch genoeg. Ik ken hem. Wat is er nou van dwaasheid? Als je vader je alles is, dan wil je daar zijn waar de vader ook is. En waar hij nota bene uitdeelt. We hebben niet alleen nodig in hem te geloven, maar we moeten hem ook eten en drinken. Onze catechismus zegt, wat is dat, eten en drinken? Dat is met een gelovig hart het hele lijden en sterven van Jezus aannemen. Om zo meer en meer met hem vergroeid te raken. Zoals een klimopplant vergroeid raakt met een boom. Ik richt mij nu tot degene die in hun hart niet kunnen ontkennen dat ze Jezus lief hebben, maar tot op vandaag weigeren hem te eten en te drinken aan het avondmaal. Als ik jou bedoel, als ik u bedoel, als hij je dierbaar geworden is, dan mag je niet blijven zitten. En Jezus zegt niet, nou, voor degene die er behoefte aan heeft, mijn kinderen, die mag het brood en de wijn nemen. Als u geen behoefte hebt, dan blijft u zitten of dan laat u de beker voorbij gaan. Nee, hij zegt tegen al zijn discipelen, ja, zelfs tegen Petrus die hem straks op een ongekende wijze zal verloochenen. Neem. Eet. Je hebt toch iedere dag voedsel nodig om in leven te blijven? Zo moeten wij ook leren. Om Christus te eten en te drinken in het geloof. En niet op ons gevoel te blijven zweven. Want dan zijn we daar en dan zijn we daar. En dan kunnen we wel aangaan en dan kunnen we niet aangaan. Dat is niet goed. Alsof het gevoel en de gevoeligheid en de beleving en de ervaring van de afgelopen week de maat zou aangeven waarom ik aan mag gaan. De Meester is daar. En hij roept u. Zo wordt het avondmaal, jonge mensen, een geestelijke tafel, zegt artikel 35, waar Christus zichzelf aan ons meedeelt met al zijn weldaden. Hij wordt één met ons en wij met hem. En zo voedt en verkwikt hij onze hongerige zielen. Avondmaal is veel meer, gemeente, dan gedenken aan wat gebeurd is. Wat is dat mager als dat het avondmaal is? Gedenken aan wat gebeurd is. Avondmaal is ook gemeenschap onderhouden en oefenen. Met de Heer Jezus Christus die nu in de hemel is. Maar door zijn geest verbonden is. Met zijn kerk op aarde. Heb je ook zo'n behoefte aan de Heer Jezus? Kom dan. Want alle dingen zijn gereed. En dan komt de beker, gemeente. Niet alleen het brood, maar dan ook de beker. Heel mooi zien we trouwens in vers 23 dat de discipelen dan ook gaan doen. Hè. Ze dronken allen daaruit. Ik zou nog uit kunnen wijden over het element van gemeenschap hebben met elkaar. Dat doe ik vanmorgen niet. Dat is ook een heel wezenlijk element. We drinken uit één, nou twee bekers geloof ik, maar eigenlijk uit één beker. Niet allemaal een bekertje. Het is heel wezenlijk dat die eenheid er samen ook is. Maar laat ik dat voor vanavond, voor vanmorgen rusten. En verder gaan naar die drinkbeker. Vers 23. Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende of gezegend hebbende gaf hem die. En zij dronken allen opnieuw daaruit. En net als bij het brood, gemeente, geldt. Als je dit letterlijk neemt, ja, dan is die wijn straks echt het bloed van Christus, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat leert. En daarom vindt de Rooms-Katholieke Kerk het verschrikkelijk als je een broodkruimeltje morst. Of als je een druppel wijn morst, dat is het bloed van Christus wat je morst, daar mag je niet zo mee omgaan. Ik weet nog heel goed, in mijn vicariaatstijd, dat ik me aan het voorbereiden was op de dienst van het woord. En ik had het met mijn vicaris ook over de sacramenten. Doop, avondmaal, hoe moet je dat doen? Spanning, hoe gaat het allemaal? Wat zijn de gebruiken in deze gemeente en in andere gemeenten? Dat hij zei, ja, misschien is de grootste angst ook wel dat je bang bent dat je wijn morst. Want dat zie je natuurlijk meteen op zo'n wit laken. Nou, zegt hij, als dat een keer zou gebeuren, dan zeg je maar wat een dominee eens een keer tegen mij zei. Die ook heel veel van de wijn morste. Door een onvoorzichtige beweging. En de gemeente schrok. Oh, wat erg. Die dominee keek de gemeente in en hij zei, lieve mensen, zo rijkelijk vloeide het bloed van de Heer Jezus Christus. Heel nuchter. Want het is niet het bloed van Christus, letterlijk. Het is maar gewone wijn. En toch, Jezus zegt wel, dat is mijn bloed. Wat is het bloed in de Bijbel? Leven. Leven. Kinderen, als wij bloed zien, schrikken wij, hè? Als wij vallen, heel hard vallen, en we hebben bloed op onze handen of op onze knieën, dan schrikken wij en dan huilen we misschien wel. Mama, ik heb bloed. Ik ben gevallen. Dat is niet zo positief. Als wij hier lezen over bloed, is het wel heel positief. De Heer Jezus geeft zijn bloed. Is niet door een ongeluk gekomen. Kijk, de enige manier waarop wij bloed geven is als wij naar de bloedbank gaan en wat bloed afstaan voor andere mensen. Hè, om levens te redden of om een levenssituatie te verbeteren. Maar Jezus gaf zijn bloed, gaf zichzelf. En dan niet voor mensen met een bepaalde bloedgroep, want daar zitten wij dan mee. Als wij bloed geven, dan kunnen wij wel bloed geven, maar ja, past dat bij iedereen? Jezus' bloed is geschikt voor iedereen. Het is zo uniek dat u niet tot een bepaalde bloedgroep hoeft te behoren. Wie mens is, wie zondaar is, mag leven van dat bloed. Want dat bloed reinigt van alle zonden. En er is wonderbare kracht, zingt een lied, in het bloed van het lam. Wat gaat er nou straks gebeuren? Nou, net als met het brood. Neem je de wijn tot je. Op geestelijke wijze drink je het bloed van Christus. Wat is er met dat bloed gebeurd? Dat bloed is vergoten tot vergeving, tot reiniging, tot heiliging van mijn leven. De discipelen hebben ongetwijfeld gedacht aan de uittocht uit Egypte. Kinderen, ieder gezinnetje moest toen één lammetje slachten. En het bloed moest de vader opvangen en strijken aan de deurposten en de bovendorpel van de deur. Eén lammetje per gezin. Je kunt je wel voorstellen hoeveel lammetjes geslacht zijn. En hoeveel lammetjes op deze dag in Markus 14 geslacht zijn. Want het is Pascha, bijna. En nu zegt Jezus, dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament. Eén lam. Voor velen vergoten. En dan moet u dat woordje velen van vers 24 niet onder een vergrootglas gaan leggen en zeggen, ja kijk wel, dat gaat over de uitverkorenen. Ja, het gaat ook over de uitverkorenen. Natuurlijk wel, gaat het daarover. Maar je kunt je helemaal blind staren op dat ene woordje velen. Zie je wel, er vallen ook mensen buiten. Nee, dat is niet de bedoeling van Marcus. Marcus wil laten zien, dit bloed is zo uniek dat het niet voor één gezinnetje genoeg is, maar voor velen. Voor tal van mensen. Het is het bloed namelijk van het Nieuwe Testament. En dat is belangrijk om vanmorgen nog even te onderstrepen. Het bloed van het Nieuwe Testament. Is er ook bloed van het Oude Testament dan? Ja. In Exodus 24, en daar wijst dit gedeelte naar terug. In Exodus 24 gaat het over de verbondssluiting van God met zijn volk Israël. En daar lezen wij dat het bloed gesprenkeld wordt. En daar staat dan bij, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Er wordt bloed gesprenkeld in Exodus 24 op grond van de woorden van het volk. Wat zegt het volk? Wij zullen u gehoorzamen, o God van Israël. Nou, dan moet je dan eens verder gaan lezen. Exodus 25 en de woestijnreis en zo. Nou, wat is er van terechtgekomen? Wat een ongehoorzaamheid. Israël houdt het verbond niet. En daarom is er een nieuw verbond nodig. Niet omdat het oude verbond slecht is, maar omdat wij niet betrouwbaar zijn. Omdat wij wel kunnen zeggen, ja, maar we doen het wel, maar we doen het toch niet. Wat is nou het bloed van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond? Dat is dat er één gezegd heeft, ik ben gehoorzaam. En je mag achter mij wegschuilen. Ik betaal de prijs. Ik treed in het verbond met mijn God en ik blijf trouw. God de Vader kon op zijn Zoon rekenen. Niet op Israël. Niet op ons. Wel op zijn Zoon. En zo zal Israël zalig worden. En zo zullen wij zalig zijn. Nou, vanmorgen, we gaan afronden. Lukt het u ook niet om het verbond te houden? Straks zullen al deze discipelen aan hem geërgerd worden, terwijl ze gedronken hebben van de wijn en gegeten van het brood. Waar steun je op vanmorgen? Wie op hem steunt, beladen met zonde. Wie failliet is gegaan en zegt, uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Mijn vrucht wordt uit u gevonden. Daar biedt de huisvader vanmorgen een wijkplaats voor zijn kinderen. En hij zegt, ik wil u voeden en onderhouden met trouw. Je ontvangt in het avondmaal Christus. En door de geest die van hem uitgaat en in mij woont, word ik hoe langer hoe meer verenigd met hem, Christus. Zijn werk, dat is mijn geestelijke voeding. Daar leef ik van. Daar blijf ik bij. En als ik ben afgedwaald de afgelopen tijd, dan moet ik weer bij betrokken raken. Nou, zo is er ruimte aan de tafel. En nodig de meester, kom. Want alle dingen zijn op grond van mijn werk gereed. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 13. We lezen samen nog een stukje uit het formulier wat begint bij ten andere. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij aan hem daarbij gedenken. Ten eerste dat wij geheel in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het eind van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het kruishout, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam met welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het eten, na het avondmaal, nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het kruis houdt in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloven en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank voor het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, dat is het accent wat ook in de preek lag, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zalig maken, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen, zullen wij bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij beoefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of Gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer meer toerekent en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgt als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijk maken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal versterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Laten wij zingen ter voorbereiding en terwijl de tafel klaar wordt gemaakt, Psalm 23 vers 1, de God des heils wil mij ten herder wezen. Psalm 23 vers 1. Thank you. Er zijn mensen die lange tijd aan het infuus moeten. Er zijn mensen die voortdurend nieuw bloed nodig hebben, omdat er wat niet in orde is in het lichaam. Er zijn ook mensen die het geestelijke lichaam van Christus nodig hebben, omdat ze zonder dat lichaam en zonder dat bloed niet kunnen leven. Waarom niet? Het bloed, het vlees, het lichaam van Christus, dat is je leven geworden. Zijn werk is de enige grond voor je zaligheid, voor je redding. Je hebt houvast gevonden, niet in jezelf, maar in Hem. O dierbaar Lam van God. Hij is het die de liefde van je hart waard is. En die liefde, die doet tot liefde wekken. Dat is een samenspel. En zo wil de Heer in zijn liefde vanmorgen opnieuw zijn kinderen gedenken. En dan gaat het niet om de maat, ik herhaal het nog een keer, van mijn liefde tot hem. Het is zo onvolmaakt. Maar moet ik het nu helemaal hebben van zijn liefde? Als dat zo is, dan is er ruimte in het hart van hem, maar ook aan deze tafel. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Dat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze zaligmaker vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Aan de verschillende tafels lezen wij een van de liederen van het Halleel. Vanavond zullen we ze allemaal zingen. Psalm 116. De liederen die gezongen zijn tijdens en na de maaltijd die de Heer Jezus met zijn discipelen heeft gehad. Wij lezen aan deze tafel Psalm 116, vers 10 tot en met 13. Psalm 116, vers 10 tot en met 13. Ik heb geloofd, Psalm 116, vers 10, ik heb geloofd, daarom sprak ik, ik ben zeer bedrukt geweest, ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden? Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Een dankbaar hart, dat is gepast bij deze maaltijd. Waarom? Niet vanwege tijdelijke zegeningen, misschien zijn die er ook wel, misschien zijn die zelfs wel te memoreren vandaag, omdat de Heer zo goed is in zijn trouw en voorzienige zorg van dag tot dag voor uw lichaam, voor uw geest. Het gaat hier om meer dan tijdelijke zegeningen. Waarom is deze dichter zo dankbaar? Wat maakt hem tot een mens wat de dank uitspreekt richting de Heer? Nou, zijn leven is verlost van het verderf. Daar heeft hij in de eerste verse iets over gezegd. Over de banden van de dood die hem omkneld hielden, dat hij de naam van de Heere aanriep en dat God hem verloste uit al die nood. Ja, dan komt de dankbaarheid als vanzelf op. En wat is die dankbaarheid dan? Dankbaarheid dat hij verlost is, of u mag het ook op uw eigen manier verwoorden, dat u stilgezet bent, dat u gered bent, dat uw ogen zijn opengegaan voor de Heer Jezus Christus, dat uw hart is geopend. Misschien kunnen we het vergelijken met een stad die ingenomen is door een vorst van stand, een adellijk heer. De sleutels van de poort die zijn aan die adellijke heer overgedragen. En vanaf dat moment is het zijn stad, zijn zorg, zijn terrein. En als het een heer is, niet alleen van stand, maar ook met een goed hart, dan zal hij die stad en de inwoners goed verzorgen. Nou, wees ervan verzekerd dat de Heere dat doet. Hij is goed voor degene die hem kennen. Ja, en als je zo je hart verloren hebt aan deze goede herder, waar mag dan die dankbaarheid in uitmonden? Nou, vers 13. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Dat doet de dichter nadat hij in vers 12 zich afvraagt en die vraag ook voor Gods aangezicht neerlegt. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Hebt u dat wel eens, dat u zegt, wat moet ik de Heere nu nog zeggen? Hij is zo overstelpend goed en genadig. Als je leven verlost is van het verderf, als je niet meer leeft voor eigen rekening, dan kun je iets meevoelen van deze dichter. Wat zal ik de Heere vergelden? En zou op ieder woord nadruk kunnen leggen. Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Nou, dan kun je het wonder niet op. Hoe mag dat tot uiting komen? Nogmaals, neem die beker maar op. Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Zijn verlossingen. En de naam des Heren aanroepen. Laten we dat samen ook doen, zingend. Psalm 34. Zingen wij aan deze tafel op Psalm 34. En daarvan het eerste vers. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Psalm 34 vers 1. Is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Ga heen in vrede. Als je veel van iemand houdt, als er liefde is, tot iemand, dan is het geen straf om in zijn of in haar aanwezigheid te verkeren. Integendeel, je wilt zoveel mogelijk daar zijn waar die ander, waar je vol van bent, ook is. En zo is het ook voor de christen. Hij wil daar zijn waar zijn meester is. En nergens is de meester meer aanwezig, gevoeliger aanwezig, intenser aanwezig dan daar waar hij zichzelf meedeelt. Bij een geopende Bijbel in de tekenen van brood en wijn. Allen die de meester lief hebben, omdat hij u eerst lief had, die worden genodigd om te komen. Kom, want alle dingen zijn opnieuw gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen opnieuw Psalm 116. Nu vanaf vers 14 tot en met 16. Psalm 116 vanaf vers 14 tot en met 16. Psalm 116, vers 14. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heere de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Hoe kan dat nou? Je zou toch verwachten dat iemand wiens banden losgemaakt zijn geen knecht meer is. Dit is een andere vrijheid, een andere vrijheid dan die wij ons voorstellen. Het is niet de vrijheid van de ongebondenheid, maar het is de vrijheid van de toewijding aan hem, vanwege wat hij gedaan heeft. Je ziet in het hart van deze dichter de beweging naar God toe, vanwege alles wat die drie enige God gedaan heeft voor hem. Dan is zijn reactie, en is het de onze? Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. U hebt mij in de vrijheid van de kinderen van God gesteld, maar ik bied mij u aan. Ik sta ter uwer beschikking. Dat is wat in het hart van de Christen leeft. Wat wilt u dat ik doen zal? Betekent dat dat ik het nu moet waar gaan maken in het leven van de dankbaarheid? Wij hebben niks waar te maken. Waar moeten we beginnen? Met waarmaken. Dit is wel de geestelijke houding, de geestelijke reactie. Heere, ik sta tot uw beschikking. Wilt u mij laten zien en laten horen wat ik doen zal. Gehoorzaamheid. Nieuwe gehoorzaamheid. Hoe leer je dat? Waar leer je dat? Iedere morgen diezelfde houding als die ik net aannam. Lege handen. Leven van wat langskwam. Brood en wijn. Leven van wat Christus verworven heeft. Dat is zo rijk. En zo heerlijk. Dat is echt vrijheid. En als je tegen je wil in, toch af en toe ervaart dat die gebondenheid weer optreedt. Als ik soms uit zwakheid in zonde val, zo moet ik aan Gods genade niet vertwijfelen. Waarom niet? Het avondmaal is het nieuwe verbond der genade, wat God met zijn kinderen in stand houdt. Hij is de getrouwe en hij laat niet varen de werken van zijn handen. Laten we samen zingen, opnieuw Psalm 34. Nu het tweede vers, Psalm 34, wij zingen het tweede vers.
Thank you.
Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want God heeft aan u wel gedaan. Ga heen in vrede. Die psalm regelt: de Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij voleinden. Is dat ook het houvast van jouw leven, van uw leven? Niets in mij, alles uit hem. Dan is er plek. Sterker nog, dan gebiedt de Meester in gehoorzaamheid te komen en van hem te ontvangen wat u niet kunt missen. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed.